Zwammerdam.
Voelt u al vlinders in de buik? Over 2 dagen is het weer Valentijnsdag. Elk jaar op 14 februari vieren miljoenen mensen wereldwijd de dag van de liefde. Maar waar komt deze viering eigenlijk vandaan? Na een beetje googlen blijkt dat het nog een authentieke christelijke feestdag is. Dit zeg ik even tussen aanhalingstekens. Maar ook niet helemaal alleen maar een uit de hand gelopen verkooptruc. De oorsprong van deze viering is onduidelijk. En Nederlanders ervaren Valentijnsdag al snel als commercieel, dat wel. Nep, door de neus geduwd Amerikanen. Verkooptrucjes. Maar wat maakt het uit als een feestdag geen duidelijke oorsprong heeft? En wat betekent dat eigenlijk? Bestaat er eigenlijk zoiets als een neppe feestdag? Goedemorgen en welkom bij Radio Zwammerdam. Uw wekelijkse uurtje wetenschap hier op Radio Salto. Met vandaag de vraag, wat zijn feestdagen eigenlijk? Is Valentijnsdag een echte feestdag? En wat is er dan voor nodig een echte feestdag te hebben? Hier vandaag in de studio antropoloog Irene Stenks. Goedemorgen Irene.
Ja, goedemorgen.
Irene, jij bent gespecialiseerd in betekenisgeving vanuit ritueel en populaire cultuur.
Ja, zeker.
En
ja.
Als hoogleraar, bijzonder hoogleraar verbonden aan de UvA, sorry.
Nee, wat een VU.
En de VU, pardon. En het Meertens Instituut.
Juist.
Naast mij ook zit mijn medepresentator Emmerans Kaptein.
Hallo.
Goedemorgen.
Ja.
Emmerans, ga jij nog wat doen met Valentijnsdag?
Nou, dit jaar niet. Vorig jaar nog wel, maar dit jaar niet. Ik ga, tenminste, ik ga naar voetbal. Ajax Heerenveen met een vriendin, vrouwenvoetbal.
Dat is ook wel romantisch.
Ja, ik weet het niet. Ik denk eigenlijk dat het dit jaar meer een soort afleiding is.
Want je voelt die pijn wel. Je voelt wel de druk om op Valentijnsdag iets met romantische liefde te doen.
Nou, hoezeer ik het ook beschouw als iets wat heel erg commercieel is, heb ik eigenlijk toch wel de jaren dat ik in een relatie zat, er wel iets mee gedaan. Met mijn eerste partner gingen we elke Valentijnsdag naar zee. En toen dat uitging, ja, voelde het eerste jaar dat het uit was een beetje zo van, nou, oké, okay, is toch wel gek, Valentijnsdag, en dan ben ik alleen, of zo. En nou ja, toen was het vorig jaar weer aan. En ja, wat hebben we toen gedaan? Volgens mij hebben we toen onderbroeken gekocht met hartjes erop.
Nou, klinkt heel goed voor Valentijnsdag.
Ja, vind ik ook, ja. Het is heel erg interessant wat je daar zegt. Ik vind het trouwens ook heel verdrietig voor je natuurlijk, dat je nu Valentijnsdag alleen moet doordringen. Op een andere manier dan je eigenlijk zou wensen. Maar dat laat wel zien ook dat als er zo'n dag eenmaal is, ongeacht waar die nou ooit oorspronkelijk vandaan kwam, dat er behoefte is om er iets mee te doen. Dus ongeacht dat dubbele gevoel van die commercie, van is het toch zo dat het niet alleen maar dat is. Want anders, het is ook een mooi moment om te laten zien dat je van iemand houdt. En naar het strand gaan, dus helemaal geen commerciële invullingen. Maar goed, wat ik wou maar zeggen, dat dus laat iets zien van wat is de algemeenheid wel geldt voor feestdagen of rituelen, is dat ook al in de hedendaagse samenleving, dat je kan kiezen of je aan iets meedoet, gemiddeld of niet, dat het toch niet helemaal alleen maar dat is. Het is niet helemaal vrijblijvend. Er gaat een soort van, inderdaad, dus je zou kunnen zeggen van alle feestdagen een soort van verplichting roept dat op. Mm-hmm. En het hangt natuurlijk een beetje vanaf wat het is en welke feestdag en dat soort zaken. Om daar iets mee te doen of daar op zijn elk geval je ertoe te verhouden. En heel duidelijk te besluiten dat je zegt, ja, dit is niks voor mij, of wel. Maar je kan niet zomaar. Ja.
Beetje zoals met het kerstdiner met je familie.
Heel goed vergelijkbaar met het kerstdiner. Want daar is nou bij uitstek, dat is ook voor een deel van oorsprong een religieuze viering. En in de, ja, eigenlijk niet alleen in Nederland, maar in hele grote delen van de wereld is kerst heel erg uitgegroeid tot een belangrijke jaarlijkse event. Misschien wel de jaarlijkse viering. En iets van de familie. En met name dus als je zegt, van, ja, ik kom niet dit jaar bij het diner van mijn moeder, dan moet je wel iets goed excuus hebben.
Dus die dwang wordt wel degelijk gevoeld.
Ja, de druk. Ja.
De druk. Ik heb het gevraagd aan de mensen op de Noordermarkt. Even kijken, dat was vrijdag. Nee, zaterdag, gisteren. Laten we even luisteren wat zij zeiden toen ik vroeg wat zij doen met Valentijnsdag.
Ik stuur wel eens gewoon een leuk berichtje naar een goede vriendin of zo. Of wat dan ook. Of naar iemand waar ik een crush naar heb of zo. Dat wel.
Ik zie het net zozeer als een feestdag als moederdag of vaderdag. Dat is voor mij als een soort viering van liefde. Dus spenderen met mensen waarvan je houdt.
Ja, je hebt twee antwoorden. Je kan zeggen de liefde of we zijn...
Consumentisme.
Consumentisme, ja.
Ja, consumentisme?
Ja, dat is toch de bedoeling dat je veel cadeautjes koopt weer eventjes.
Denk je dat het een neppe uitvinding is, deze Valentijnsdag, deze feestdag?
Zo voelt het wel, maar ik weet er te weinig van om daar echt over te kunnen oordelen. Ja.
Ik denk dat niet veel mensen het met een hele pure intentie vieren.
Ja, dat het alleen maar gaat om cadeaus geven of het materialisme. En misschien daardoor juist minder, ja, echt voelt.
Niet meer zoals het oorspronkelijk was.
Nou ja, wat was het oorspronkelijk?
Ja, precies. Er zijn niet alle feestdagen ooit uitgevonden.
Dat zou zomaar kunnen, ja.
Nou, dat is grappig, toch? Ook als je het vraagt aan de mensen op straat, heeft iedereen wel het gevoel, ja, er is iets mis met deze dag. Het is te commercieel, te Amerikaans. En de soort, ja, we zouden eigenlijk terug moeten naar iets oorspronkelijkers. Mm-hmm. Maar ja, wat dat dan is, dat weten we eigenlijk ook niet.
Ja, nee, dat is echt heel interessant, want het is een breed gedragen gevoel. Niet alleen inderdaad voor Valentijnsdag, maar ook voor Kerst. Hè, waarvan men zegt, ja, dat loopt helemaal uit de hand, dat is veel te commercieel. Dat vind ik dus interessant, omdat de manier waarop je de dag invult, als je naar het strand gaat, nou, dat klinkt dus echt helemaal niet commercieel. Dus het is altijd een idee ook over wat men, anderen, doen met die feestdag. En dus het is een soort van morele gedachtegang van ja, als het commercieel is, dat is het sowieso niet oké. Hè? Dus dat, terwijl het vrijwel onmogelijk is om een feest te vieren zonder dat je uitgaven doet. Kerstbomen aanschaf, taarten, cadeautjes, inderdaad. Want er moet wel iets gebeuren om zo'n moment te markeren dat het een andere dag is dan de gewone dagen. Dus dat je dat gepaard gaat met geld uitgeven, zullen we maar zeggen. En inderdaad, daar is natuurlijk ook een hele economie omheen. Want ja, ik was nog gisteren in de HEMA. Dat is een heel goed voorbeeld altijd. Van, als je wil weten wat er speelt, waar we zijn in de kalender van het jaar. Zo prachtige uitstallingen met allemaal roze lollies en chocoladehartjes en namaakrozen. En wat die ene jongen die zei ook van, ja, ik stuur toch wel eens wat op naar iemand op wie ik een crush heb of wat dan ook. Dus die enerzijds voelt hij dus die dat idee van dat het misschien commercieel is. Maar anderzijds gaat hij er ook in mee. Dat is dus precies. Het mooie is, je kan zelf de balans vinden hierin. Hè? Althans, dat denken we dan tenminste.
Dus die tegenstelling die we dus misschien te snel maken tussen dit is commercieel en dit is authentiek, dit is echt, die gaat eigenlijk helemaal niet op.
Nee, want eigenlijk het is het niet zo dat iets wat waar geld aan uitgegeven wordt. Ja, het punt is het woord commercieel. Hè, is natuurlijk ook een soort van, het is commercieel, dan is het wel duidelijk. Dat is niet best in elk geval. Maar als er geld wordt uitgegeven, dat wil niet zeggen dat het niet wel gemeend is. Hè, want dat is het punt. Als mensen van elkaar houden of een hele goede vriend of vriendin dat willen laten weten dat ze om deze persoon geven, dan is dat denk ik een heel integere handeling. Ja, lijkt me niks mis mee. Maar er bestaat inderdaad een heel sterk idee dat het een slechte zaak is, die commercie. Ja.
Even misschien een algemenere vraag. Jij doet onderzoek naar populaire cultuur. Ik ben blij dat je er bent, want ik denk dat je precies de juiste degene bent om deze vraag aan te stellen. Aha. Wat zijn feestdagen?
Ja, dat is ook een hele goede vraag. Nou, eigenlijk is een feestdag of ook wel een dag waarop een ritueel plaatsvindt. Hè, want het hoeft niet altijd feestelijk te zijn per se. Want ook wel droevige feestdagen of rituelen, zoals herdenkingsdagen. Dat is een dag die zich onderscheidt van de rest andere dagen. Omdat er iets belangrijks aan de hand is of gebeurd is of staat te gebeuren. En dat kan je eigenlijk alleen maar. Dus dat moment, dat idee van wat belangrijk is, kan je eigenlijk alleen maar laten zien. Of invoelbaar maken door iets te doen. En dat is dus door de dag te omkleden. Nou, als we het even over een dag hebben dan. Met allerlei handelingen die anders niet plaatsvinden. Het interessante is alleen. Dus universeel vieren mensen bepaalde momenten die belangrijk zijn in het jaar. Dat is en daarmee maken mensen als het ware de tijd invoelbaar. Dus wij zijn eigenlijk de tijd. De tijd is niet iets wat buiten mensen bestaat. Maar ja, door de speciale handelingen, door een ruimte te versieren, door bepaalde dingen te eten. Wordt aan die dag invulling gegeven. Maar wat mensen dus belangrijk vinden, dat kan heel erg verschillen waar men afhankelijk van de samenleving en door de tijd heen.
Het is een beetje zoals je in de ruimte een hek neer kan zetten of een weg, een markering.
Ja.
Zo wordt de tijd gemarkeerd door feestdagen.
Ja, dat is heel goed geformuleerd. Ja, dat is precies wat het is. En wat zou ik daar nog even over zeggen?
Nou, je zei wij zijn de tijd. Misschien kun je daar even op ingaan.
Nou ja, het is misschien wel een beetje een breed. Ik weet eigenlijk niet hoe mensen daarover denken. Maar dat iets is tijd, iets is wat bestaat los van onszelf. Los van de samenleving. Maar dat is dus niet zo. Want die tijd is iets wat ervaren wordt. Ja. En dus ook gemaakt. En een van de, ja, er zijn wel meer. Dus eigenlijk de dagelijkse routine is ook onderdeel van het maken en het ervaren en het vormgeven van die tijd. Maar dan, als er dus geen specifieke momenten zouden zijn in de dag of in de algemene tijd. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Dan wordt het een blur zou zijn. Ja, en het is natuurlijk zo dat mensen worden geboren, groeien op, trouwen, krijgen weer kinderen, gaan dood. Dus je ziet ook hoe die tijd in het menselijk lichaam eigenlijk gestalte krijgt.
Je zei dat universeel worden momenten gevierd. Mm-hmm. Gemarkeerd, omkleed.
Juist.
Komt dan denk je de feestdag uit primair die behoefte? Is er gewoon, mensen hebben nou eenmaal behoefte om tijd te markeren.
Ik denk niet dat het zo bewust wordt gedacht.
Nee, precies. Nee. Want er zijn universeel feestdagen, maar er zijn heel veel verschillende feestdagen. Zijn dat allemaal uitdrukkingen van hetzelfde universele, ja, menselijke?
Ja, het menselijke hierin is dat vanuit een bepaald wereldbeeld, of dat nou religieus is of seculier, dat maakt niet uit, gezegd wordt, dit is belangrijk. Dit is belangrijk in ons leven, in deze samenleving. Dus een goed voorbeeld is hier dan de verjaardag. In de westerse samenleving, het is nu haast ook wel een beetje internationaal, maar toch, is de dag dat een mens geboren wordt, is een heel belangrijke dag. Natuurlijk, er is nieuw leven, dus dat wordt op een bepaalde manier al gemarkeerd natuurlijk. Maar dan, door door de jaren heen, wordt elk jaar opnieuw die geboortedag gemarkeerd. En daar, dat is echt wel een heel goed voorbeeld van hoe, ja, je kan hem zelf misschien nog wel herinneren, dat het belangrijk is als kind weer een jaar erbij groter worden, hoe prettig dat is. En op een gegeven moment krijg je ook een verandering van die interpretatie, alweer een jaar erbij, jeetje, ben ik al 25, ben ik al 30. Maar er zijn hele andere delen van de wereld waar die dag van de geboorte eigenlijk niet zo belangrijk is. Dus die wordt eigenlijk niet zo gevierd, niet gemarkeerd. Dus dat is wel interessant eigenlijk, want het was gisteren of eergisteren, ja, op vrijdagnacht ergens begon het nieuwjaar, het maannieuwjaar vanuit wat in China en in Vietnam en andere delen van Oost-Azië uitgebreid wordt gevierd. Ook trouwens aan de Nieuwmarkt hier, maar toch. En dat is eigenlijk op die dag vieren Vietnamezen collectief hun verjaardag. Dus wel een heel ander soort viering dus. Ja.
Met z'n allen?
Met z'n allen. Ze worden allemaal dan één jaar ouder.
En dat was in de middeleeuwen, als ik het goed begreep, had ook een beetje de bedoeling toch in het Westen, dat je je naamdag vierde in plaats van je verjaardag.
Dus dat is dan weer wat anders dan die nieuwjaarsdag van het Vietnamese nieuwjaar. Want dan is het echt de hele bevolking die tegelijkertijd één jaar ouder wordt. Want dat is dus een verjaardag, toch? Een jaar erbij. Maar het vieren van de naamdag is eigenlijk is verbonden aan een kalender. De katholieke kalender waarbij elke dag van het jaar gewijd was of ja, aan een bepaalde heilige. Die heilige was dus zelf op die dag dan geboren, dan wel gestorven. Vaak of dat heiligen zijn ook nog een soort van marteldood. Hè. Je hebt allerlei soorten heiligen trouwens. Maar goed, er zijn heel veel heiligen. Het hele jaar staat bomvol. Elke dag wel één en soms wel meerdere. En laten we zeggen, op een bepaalde dag, alles zoals in die tijd was Sint-Nicolaas nog een echte heilige. Hè? Dus de 6 december was dus dan de dag van... Dus alle mensen die Nicolaas heten, of Nicole, die zouden dus dan... Die hebben dan hun collectieve naamdagviering. Dus er werd wel een cadeautje misschien uitgedeeld of iets lekkers. Het was een bescheiden viering. Maar het is echt iets anders dan een verjaardag. Want je viert niet dat je een jaar ouder bent geworden. Het is eigenlijk, je viert met z'n allen... Ja, het is niet je individuele dag, dat wou ik maar zeggen. Het is een collectieve dag, ja.
Ja, het is interessant om dit soort voorbeelden over vieringen te horen. Ik krijg het idee dat, je zei net wel... Ja, mensen hebben de behoefte aan dit soort vieringen. Maar er wordt ook wel heel erg getrokken aan dagen. Er wordt hard gepusht vanuit verschillende organisaties... al dan niet voor het goede doel... Mm-hmm. Om een dag ja, te markeren.
Ja, te claimen, zou ik willen zeggen.
Ja, precies, ja. Want wij hebben nu een soort een heilige kalender, die merken we nog heel erg. Dus de Valentijnsdag is bijvoorbeeld zo'n heilige, was dat?
Van de heilige Valentijn. Die was duidelijk dan of geboren of gestorven, weet jij dat? Op 14 februari.
Ik heb het niet kunnen vinden. Sowieso is het erg in nevelen gehuld wie Valentijn nou precies was. Als je een beetje opzoekt, krijg je een heleboel tegenstrijdige informatie. Iedereen zegt dat in legende... De legende was in ieder geval dat dat deze heilige mensen huwden tegen de wet in. En dat hij daardoor door de Romeinse keizer... Dus hij gaf ze een christelijk huwelijk en dat mocht niet. Is hij onthoofd. En een van de mythes is dat hij dan net nog voordat hij onthoofd werd... heeft hij de dochter van de cipier een briefje toegestopt. Daar stond op van je Valentijn en daardoor kon zij weer zien. Nou, dit soort mythevorming.
Ja, maar dat is prachtig. En dat laat wel een aantal dingen zien. Hij is dus eigenlijk een martelaarsdood voor zijn zaak gestorven. Hij was dan christelijk en in die tijd was dat dus nog een moeizame kwestie. Mm-hmm. Hè? Dat is één, onthoofd. En dan dat briefje geven van je Valentijn. Dat betekent dus eigenlijk heeft een wonder verricht. En wonderen verrichten is wel belangrijk voor de heiligverklaring. Hè?
Je moet twee wonderen verrichten.
Ja, eerst word je zalig verklaard voor de eerste en bij de tweede. Dus dit is in elk geval, ik weet niet wat de tweede wonder is, weet je dat?
Dat deed ik eigenlijk ook niet.
Oké, maar goed, in elk geval. En het is wel mooi, je Valentijn. Mm-hmm. Dus ook de uitdrukking nu in het Valentijnsdagvieringen. Dus die is in die mythe boven komen drijven in elk geval.
En nu vraag ik me dus af, is dit nou allemaal achteraf terugbedacht? Zeg maar van, we hebben nu een feestdag. Nou, die moet wel een soort... mooie antieke oorsprong hebben. Je hoort ook wel eens dat het wordt gekoppeld aan oogstvieringen of lenteveringen uit de Romeinse tijd. Mensen hebben in ieder geval de behoefte om, als ze iets aan het doen zijn, om dat heel erg te gronden in de geschiedenis.
Ja, want om het als het ware daarmee dat je met iets bezig bent wat authentiek is.
Ja, hè?
Wat een echte traditie is.
Ja.
En daarbij eigenlijk uit het oog verliezend dat tradities altijd in beweging zijn. Ja, want eigenlijk hebben we dus dan de eerste wet van Stengs. Dat is niet zo veranderlijk als traditie. Hmm. Maar het punt is omdat zo'n traditie die gaat elk jaar... of wat de tijdspannen mogen zijn, wordt die herhaald. En dan verandert die een beetje. Maar wat mensen zien is eigenlijk vooral wat gebleven is. Dus als je dus men kijkt terug in de tijd en denkt... ja, zo was het eigenlijk altijd zo. En alles wat erbij gekomen is, dat wordt eigenlijk als niet gezien... Dus dat is een heel interessante dynamiek die je in bijna alle rituelen en tradities ziet. Maar nog even terug naar Valentijn. Waarom dat interessant is, dus het laat vooral zien dat in de 19e eeuw, als die Valentijnsdag eigenlijk populairder wordt in Amerika dan, dat is meegenomen of daardoor Britten misschien, we weten het eigenlijk niet precies. Dat laat zien dat die romantische liefde tussen man en vrouw, ook een belangrijk oorspronkelijk, dat dus eigenlijk de... Dat steeds een grotere waarde krijgt, een morele waarde krijgt in de moderne samenleving. Dat zie je eraan, ja.
En misschien ook wel dat de Amerikanen het belangrijk vinden om dingen van vroeger, van thuis, te blijven vieren. Zoals St. Patrick's Day is toch bijvoorbeeld ook heel groot in Amerika. Terwijl het in Ierland, ja, dat vergeten we eigenlijk een beetje.
Ja, daar. Ja, er wonen natuurlijk ook heel veel Amerikanen met een Ierse achtergrond in Amerika. En je ziet natuurlijk eigenlijk ook hoeveel Amerikanen die helemaal niet specifiek een Ierse connectie hebben, graag meegaan in die viering. En dat is dus ook een verandering die als vanzelfsprekend wordt ervaren, dat andere mensen het ook belangrijk of leuk vinden om in zo'n St. Patrick's Day optocht en alles mee te lopen. En dat dus, dan komen we wel ook bij het volgende, tweede wet van Stengs. En dat is namelijk dat bijna alle feesten en rituelen hebben de tendens om te versnellen dan wel uit te vergroten. Dus die St. Patrick's Day is wel een goeie, want dat is natuurlijk, die optochten zijn enorm groot. En er worden steeds meer groepen en doen daar mee en de kostuums worden mooier. Dus, elk jaar kan je er weer een tandje bij zetten. Dus dat zie je dus bijvoorbeeld op heel veel manieren terug, vind ik ook.
En dan elke keer denken ze, zeg maar, nieuwe mensen die meedoen aan die generatie, oh, zo hoort het.
Zo hoort het. Ja. En precies. En die zien dus eigenlijk niet dat als je 50 jaar terug zou kijken, dat het echt van een heel ander kaliber is. Of dat in het collectieve geheugen verdwijnen dat soort dingen. Dus het is heel selectief. Er is ook niks mis mee trouwens, hoor, vind ik. Ik wil niet zeggen dat dat problematisch is, helemaal niet. En dat komt eigenlijk, dat is wel interessant om even, je kan je afvragen, waarom is dat dan zo met die versnelling? Versnelling bedoel ik eigenlijk mee ook meer. Hè? Meer repetitief of wat dan ook. Een uitvergroting. Dat komt omdat er een
steeds grotere optochten.
Ja, dat er een element van competitie in zit. Hmm. Dat vinden mensen ook vaak leuk. Wie heeft de mooiste praalwagen? Wie heeft de beste dansjes gedaan? Er zijn op allerlei manieren zitten er kleine wedstrijdjes in. En dat competitieve, dat maakt dus eigenlijk dat dat proces van uitvergroting in gang wordt gezet. En dat is,
We hebben ook een mooi Nederlands voorbeeld toch hiervan. Ik heb begrepen dat Koningsdag is op dezezelfde manier gigantisch groot geworden, terwijl het als een heel klein, lief prinsessendagje begon dat.
Wat schattig, inderdaad. Zo'n heel schattig klein prinsessendagje.
En het is nu een grote, stoere Koningsdag. Is dat
hoorde, ja, helemaal uitgegroeid tot iets heel anders, ja. Ja, nou, het is niet zo schattig begonnen, want het was een heel politiek feest vanaf het begin. Want in de tijd dat Wilhelmina, dus dat is eigenlijk een prinsesje was, zullen we zeggen, een klein schattig prinsesje, was de populariteit van het Koningshuis in Nederland echt op een enorm dieptepunt. En dan heeft men ingezien, en daar heeft men ook voorbeelden van genomen, inspiratie uit hoe dat in Engeland werd opgezet, dat dat Koningshuis dat moest een nieuwe impetus krijgen en ook meer gezien worden. En er moesten leuke dingen voor het volk aan verbonden worden. En dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat en dat heeft allemaal te maken ook met wat zijn de belangrijke dagen van de natie, de natiestaat, dus eigenlijk ook een 19e eeuwse ontwikkeling, dat die staten allemaal ontstonden. En daarin is dus eigenlijk als een zogenaamde uitgevonden traditie, is Prinsessendag geïntroduceerd. En die viel toen op 31 augustus in de zomer. En dat werd dus ook op allerlei, door verenigingen, ook zogenaamde oranje verenigingen of op scholen, werd allemaal spelletjes, dat is weer heel schattig. Ja. En dan is het eigenlijk, valt het niet te voorzien dat zoveel jaren later, decennia, het zo uitgegroeid is met allerlei elementen, waanzinnige rommelmarkten, concerten die plaatsvinden, Koninginnennacht. Dat je ziet dus eigenlijk, dat is eigenlijk dus die versnelling, al die verschillende rituelen of tradities of elementen die er aan vast zijn gekoppeld. Ja.
Ja. Ik weet nog, als kind dacht ik, Koningsdag. Een mooie
Koninginnedag.
Leuk, dat marktje en al wat leuk. Oh, die oude traditionele Hollandse spelletjes die we nog gaan doen. Het heeft een beetje een air van, dit doen we al duizenden jaren.
Ja,
dit is Nederland, hier zit het.
Ja, maar daarmee capture je echt, laat je echt zien wat de kracht van ritueel is.
Ja.
Dat het heel snel overtuigend is. Want men kijkt het gevoelsmatig, is het er altijd geweest. Zeker voor kinderen natuurlijk die ermee opgegroeid zijn. En ik denk bijvoorbeeld, het zou nog best wel eens kunnen dat als het gaat om Valentijnsdag, dat bepaalde generaties daar veel minder mee hebben of aandacht aan besteden. Hè, bijvoorbeeld allerlei plussers. Ik weet niet, eigenlijk niet. Ik zeg maar wat hoor. En dan bijvoorbeeld mensen die vanaf jongs af aan met Valentijnsdag zijn opgegroeid. Want bijvoorbeeld die ene jongen zei, Of dit ene vrouw die zeiden ook van ja, dat is eigenlijk een dag van liefde voor de mensen waar je van houdt. Of dat je dat daar uitdrukking aan geeft. Dus eigenlijk is bijvoorbeeld ook dat Valentijnsvieren is op een gegeven moment ook op basisscholen een ding geworden. En dan gaat het niet zozeer om de romantische liefde van wie is op wie. Maar dat je een aardig briefje, een attent gebaar maakt naar iemand die je aardig vindt. Een vriendje of vriendinnetje. Ja.
Zo wordt er dus steeds meer invulling gegeven door die tweede wet van Stenks. En dat iets voor je wil versnellen. Wordt steeds meer invulling gegeven aan deze en dit haakje van mogelijkheden en betekenis. Ja.
En er zit trouwens ook meteen dan een economische of commerciële kant aan. Want omdat zoveel feestdagen bestaan uit verschillende rituele elementen. Ja, kan je elk blokje, het is eigenlijk een ritueel opgebouwd uit allemaal blokjes, zou je kunnen zeggen, van handelingen. Daar kan je natuurlijk ook weer iets mee doen om die op de markt te brengen. Wat een heel goed voorbeeld is, als ik dat mag geven. Ik ga wel eens naar de uitvaartbeurs. Ja, nu zitten we in een heel andere categorie. Maar de uitvaartbeurs is zo dat, daar kan je van alles wordt daar uitgestald wat je kan huren of doen voor een uitvaart. Koetsen, paarden of kleine gedenkboekjes, rouwkaarten. Je kan het je voorstellen. Maar bijvoorbeeld dan ook uitvaartbier. Of in plaats van de traditionele cake, snap je? En wat is het ook weer? Kopje koffie, ja. Dus op die manier kan iemand daar iets uitlichten van je wil iets serveren. En dan kan je dat weer ook thematiseren volgens die dag. En dat thematiseren, dat werkt dus heel goed. Dat zit Valentijnsdag natuurlijk ook heel goed. En alles met hartjes, rode rozen. Dus je kan het ook als materiële cultuur ook heel goed laten zien.
En dat thematiseren, dus dat je opeens uitvaartbier ziet. Ja. Of laten we zeggen, overal hartjes.
Ja, Valentijnschampagne.
Ja, dat misschien 20 jaar geleden nog niet bestond.
Nee, precies.
Dat mensen daar toch een beetje een allergische reactie hebben eerst. Dat ze zeggen, oh, dat is wel heel commercieel geworden. Dat is dus eigenlijk de gang van zaken. Zo gaat het altijd met elke traditie.
Nou ja, dat is wel iets, dat weet ik al nog niet zeker.
Wet van Stenks.
Maar de wet van Stenks, ja. De kans is heel groot in elk geval. En het is interessant hè, dat mensen eerst denken van het is commercieel. En dat valt er mee. Het punt is ook, er is natuurlijk helemaal geen wij hier. Het is een heel heterogeen gezelschap hier in Nederland. Dus er zijn mensen die daar echt helemaal niks van moeten hebben. Die hebben echt zoiets van, inderdaad. Maar je hebt heel veel anderen die dat toch heel erg leuk vinden. Misschien hebben die inderdaad dat eerst gedacht of misschien wel nooit. Want als het niet zou verkopen, zou het er ook niet staan. He, want al die schappen vol, dat betekent dat die wisselwerking tussen ik wil iets doen, maar hoe ga ik het doen? En bedrijven die daarop inspelen, ja, dat bestaat gewoon. Ja.
Ze kunnen met wat we maar voor handen hebben, kunnen we Valentijnsdag vieren.
Wat zeg je?
Wat we maar voor handen hebben, we kunnen er Valentijnsdag
vieren. Ik kan ook wel gewoon naar het strand. Dus het hoeft niet per se. Maar toch willen mensen, dat is dan weer die rituele dimensie, of die geritualiseerde, iets met rood, hartje, roos, of een chocolaatje, of wat dan ook. Hè. Dus dat is toch nog vaak wel ook, ja.
Ik moet heel. Toen jij het had over dat veranderlijke karakter van traditie, traditie, moest ik opeens denken aan het feit dat het dit weekend carnaval is.
Mm.
En ik zag een meme op Instagram van iemand die dat dit jaar viert in Oeteldonk.
Juist.
In Den Bosch.
Den Bosch, ja.
En dat was eigenlijk. Hij had een bordje opgehangen waarop stond: beste randstedelingen, leuk dat jullie hier carnaval gaan vieren, maar dit zijn eigenlijk de dingen waar je over na moet denken, waar je aan moet houden. Want nu ben je in Oeteldonk.
Mm-hmm.
Dus je moet aan deze traditionele dingen voldoen. Ja. Je moet meegaan in deze traditie.
Mm-hmm.
Toen dacht ik.
Wat voor eisen waren dat?
Ja, zo interessant even. Ja.
Dat je friet moest zeggen.
Ja.
Niet dronken worden en plassen in openbare ruimtes. Niet. Mensen ongewenst lastigvallen met ze in billen knijpen of
nou, wat? Bijvoorbeeld dat je in Oeteldonk heb je nog heel sterk dat je een kiel draagt of een bepaald jasje en bepaalde kleuren in een sjaal.
Mm-hmm.
Dat verschilt trouwens per stad heel erg wat je aan hebt. Sommige andere steden is het juist weer gebruikelijker dat je je dus wel helemaal verkleedt.
Mm-hmm.
Maar toen dacht ik, ja, het is interessant dat ze daar dus dat de Oeteldonkse carnaval dus wel een soort van bepaalde traditie in stand probeert te houden. Mm-hmm. Terwijl ik dan denk, ja, het feit dat er heel veel randstedelingen daarheen trekken, zou dat kunnen betekenen dat er over dat het daar over 20 jaar er toch weer heel anders uitziet? Omdat er gewoon een grotere groep mensen is die daarheen mm-hmm. trekt. Misschien niet alle traditionele trekken
mm-hmm. Dingen meebrengen. Ja.
Ja. Mm-hmm. Ja.
Dus dat die stijgende, de immer stijgende acceleratie, de tweede wet van Stengs, dat die afgezwakt wordt. Omdat er een grotere groep heen gaat. Omdat het mensen zijn die niet meer weten hoe dat moet eigenlijk. Dat is een goede vraag.
Dat er dus nu nog heel erg wordt vastgehouden aan, er zijn bepaalde soort van, dit is hoe het is en dit is hoe het was.
Ja.
En dat een soort van ook weer verbreed.
Ja, dit is eigenlijk het onderwerp wat je aansnijdt. Is echt een heel ingewikkeld onderwerp eigenlijk.
Oké.
Okay. Want weet je wat het? Want interessant, ik heb me wel ook een tijd best wel uitgebreid verdiept. Ik ben een paar keer in Oeteldonk geweest met viering, maar ook in Maastricht en ook heb ik onderzoek gedaan. Jawel, mensen opgelet in Amsterdam. Daar heb je misschien nog wel een beetje carnaval met de. Die carnavalsvereniging bestaat niet meer, maar dat was de Geuzenkneuters in Geuzenveld en de Ossenknarren uit Osdorp. En die bestaan nog wel. En het is eigenlijk een hele carnavalswereld, ook in Noord-Holland en het westen van het land en zo. Dus maar goed, even dat dagen laten.
Dat is een wereld voor me open.
Ja, dat is goed om dat eventjes. Maar goed, kijk, dit wat je beschrijft, hè, dit was ook heel erg in het nieuws, dit carnavalsseizoen. Dat van het steeds drukker worden van al die mensen die naar die feesten komen. Dat was niet alleen in Oeteldonk zo, maar ook in andere steden. Ja, oké, er komen een aantal dingen bij elkaar. Het sentiment, is eigenlijk wel een sentiment, van ja, vooral willen vooral die Hollanders niet hier. Dat is al een oud sentiment. En dat begint al ergens in de jaren 80 of zo van de vorige eeuw. Wanneer er. En dat gaat samen met een andere opleving over het idee van het behoud van de lokale eigenheid en tradities en taal en al dat soort dingen. Dat komt dan ook. Kijk, uit die tijd heb je bijvoorbeeld André van Duin, ik noem maar iemand. Die had een aantal van die carnavalskrakers, zoals er staat een peert in de gang en dat soort zaken. En daar komt een tegenbeweging tegen van waarom worden die liedjes eigenlijk vanuit Holland gemaakt, uit boven de rivieren en niet vanuit onze. In eigen dialect. En dat komt dan op gang weer. En ik ben het zelf er ook nog niet helemaal over uit. Maar misschien heeft dat te maken met dat er ook een breder sentiment is nu. Wat we ook hebben gezien met het idee, het denken in oppositie tussen stad en platteland. Tussen de randstad met name en de provincies en de buitengebieden. Zomaar zeggen, zoals dat men dat ervaart. Hè, dat daar de periferie dat die gemarginaliseerd wordt. En juist niet het oog hebben voor het lokale. Vanuit dus de grootstedelijke politiek. Dat zou kunnen dat hier. Ik denk haast dat hier ook op ingrijpt. Nu is dit dus een heel groot topic geworden voor dit jaar. En eigenlijk is dat sentiment. Speelt al best lang. En ook heel interessant is het. Juist wordt het ook wat je zegt met die regelgeving. Dat heeft me altijd al getroffen. Hè, dat het is een feest van zogenaamde omkering. En is even helemaal uit je bol gaan. En anders. Maar dat de mensen die dus niet van de juiste plek zijn. Niet weten dat het niet gaat om heel bezopen en dat soort dingen. En dat is dus ook al een heel oud. Heel oud, wat zeg ik? Want zolang ik dat doe, is dat een onderwerp. Ja, en ik had het er gisteren nog over dat ik dat zo eigenlijk zo verbijsterend vind. Dat hoe men eigenlijk probeert te zeggen de hele tijd hoe netjes er feest wordt gevierd in die uitbundigheid. Ja. Moet eigenlijk zou ik dan gewoon nog goed over na moeten denken wat hier precies gebeurt. Ja.
Ja. Ja, dat vind ik interessant wat je zegt inderdaad. Dat het een soort van, het is inderdaad zo dat we allemaal dingen vieren en we gaan los. Maar wel geleid door allerlei regeltjes.
Maar geen waar je wel aan moet voldoen. En het idee is dus ook dat men van buiten dat dus niet weet. Maar goed, het was dus kennelijk dit jaar wel extra druk. Dat komt natuurlijk ook, en dat is een heel andere ontwikkeling, is dat vanuit, dat is in Limburg zo in elk geval, en denk ook delen van Brabant, veel mensen wel dachten van ja, het is wel mooi hier, maar ik kan hier geen werk krijgen. Die zijn allemaal naar de Randstad getrokken, om werk te vinden. En die hebben eigenlijk de dorpen, of dus kleinere plekken waar altijd ook carnaval werd gevierd, hebben ze verlaten. Dus laten we zeggen, dus wat carnaval heeft in de zit als ja ook al best al een tijd lang, is een soort van hoog reunie karakter, waardoor iedereen uit de Randstad, ja, maar wel de authentieke oorspronkelijk die weten hoe het hoort bewoners, teruggaan naar de plek en dan in de grote steden, want in die dorpen gebeurt dan niet zoveel. Hè? Er zijn de waar het carnaval onder leidt, dat is iets heel breeds, dat er weinig niet voldoende verenigingen zijn om lokaal al die kleine verenigingen met die praalwagens in stand te houden en zo. Het is een veel breder verschijnsel dan alleen maar gerelateerd aan carnaval.
Het is niet alleen maar dat de Hollanders naar de dorpen of naar de zuidelijke steden het Oeteldonk trekken om een leuk feest te vieren. Het is ook omdat ze terugtrekken.
Ja, ook terugtrekken. En dat dus eigenlijk steeds belangrijker wordt. En dat het dus een, ja, die reunie. Wil je nog de derde wet van Stengs horen trouwens?
Ik ben wel benieuwd. Ja.
Ja. Nou, even kijken. Dat is eigenlijk de paradox van de... ik heb hem nog niet zo geformuleerd. Maar de paradox van de gecontroleerde de paradox van de oncontroleerbare controleerbaarheid of something like that. Wat ik daarbij wil zeggen is, dat zit ook in dat carnaval, net met die regels. Maar vanuit die hele competitie, steeds groter en dat het steeds mooier en belangrijker wordt, heb je bijvoorbeeld eigenlijk allerlei unruly wilde tradities. Juist, zoals bijvoorbeeld het stoken van paasvuren of vreugdevuren. En omdat dat ook zit, dat competitieve erin. Dus je wordt ook steeds groter en belangrijker. En dan, om aan te geven hoe ongelooflijk een belangrijke traditie dat is, is het heel fijn, of vinden mensen het heel belangrijk, vanuit de gemeenschappen die dat doen, om dit officieel tot immaterieel erfgoed te laten bestempelen. En wat krijg je dan als je eenmaal zo'n procedure ingaat? Is het echt een paradox? Is dus dat je dan aan allerlei regelgeving moet voldoen en formulieren en dan moet dit. Want je komt niet zomaar op die lijst van immaterieel erfgoed. Dus bijvoorbeeld net in het afgelopen jaar, was het karbietschieten heel erg in het nieuws. Omdat dat uit Kampen, dat specifieke karbietschieten, wat dus ook enorm uitvergroot is ik heb het gezien met die rare ballen en dingen die ronddraaien, waarin dat karbiet voor zo'n bom, en de mensen zitten er ook bovenop. Dat zijn dus allemaal toegevoegde, uitvergrote tradities. Dus je ziet dus een enorm proces van uitvergroting. Geen vergelijk met het karbietschieten van 100 jaar geleden met de melkbus, zullen we maar zeggen. Maar dan zie je tegelijkertijd dat alles moet geregeld zijn. De veiligheid, en terecht natuurlijk, daar gaat het verder niet om. De afstand, iedereen draagt oordingen. Mm-hmm. Snap je dus? Het idee van het ervaren van de sensatie van zo'n onbeschaafde knal, die moet worden gedempt. En er zit dus die paradox van dat het oncontroleerbare, wat juist de essentie van dat feest is, gecontroleerd moet worden. Ik moet het eigenlijk nog goed beter formuleren, maar je begrijpt waar ik heen wil. Hè?
Het vermoeden van Stengs is dit het derde.
Dat is niet het vermoeden, maar ik heb hem nog niet scherp genoeg. Ik weet zeker dat dit is een paradox.
Ja, dus ik zie hem.
Ja.
Nog even terug naar de... We zijn trouwens bij carnaval en het kredietgieten beland. Maar dat is leuk, want we hebben een groter gesprek over feestdagen en traditie en betekenisgeving. Ik heb een vraag. Als mensen blijkbaar heel erg de behoefte voelen om markeringen toe te passen in hun leven. Mm-hmm. Om daarmee iets van betekenis te geven aan de tijd. En als dat is één. En dan twee, dat deze dingen steeds groter worden.
Voor een deel.
Voor een deel. Hoe komt het dan dat we niet elke dag een feestdag hebben? Waarom? Ik heb het gevoel tussen kerst en... ik kom uit een buurt waar paasvuren bestaan. Maar tussen kerst en paas is er eigenlijk niet zoveel. Misschien kan je Valentijnsdag, maar dat is niet heel erg uitbundig. Ja. Ik heb ook geen vrij op Valentijnsdag. Mm-hmm. Wat is dit voor... Waar zijn we eigenlijk tegen aan het vechten? Waarom zijn we niet altijd feestdagen aan het hebben?
Als altijd feest, dan altijd is alles is niets, weet je dat. Oh ja. Hè? Dan krijg je dus wel een soort van uitputtingsslag. Want dus dan wat sowieso al na een jaar, elk jaar al kan ontstaan. Zo jeetje alweer. Kerst. Weer alles doen en zo. Want dan loopt er een heleboel verplichtingen op. Dus het moet wel een beetje goed verdeeld worden.
Oh ja. Anders mist het ook een soort van de status van... Oh, het is vandaag een
bijzondere dag. Ja, dus die bijzonderheid moet eruit bestaan. Dat het niet elke dag die dag is.
Nee, al ben ik er niet tegen trouwens. Als elke dag een soort...
Nou, er zijn landen waar heel veel meer feestdagen zijn. Hè, waar bijvoorbeeld ook nog al die heilige dagen worden gevierd. Waarbij dat veel uitgebreider is dan in Nederland. Wat dat betreft is in Nederland wel een beetje... Misschien Calvinistisch dan, of Sumier. Want we hebben eigenlijk maar 2 nationale feestdagen. Dat is echt ontzettend weinig. Relatief.
Welke zijn dat?
Dat is de Nieuwjaarsdag en dus Koningsdag. Dat zijn de 2 officiële nationale feestdagen. En dan hebben we een aantal religieuze feestdagen. En dat is dan Pasen, dus tweede Pasdag. Want eerst is gewoon zondag, dus toch al vrij. Pinksterdag. Hemelvaart voor delen van de samenleving. Kerst. Misschien vergeet ik nog iets, maar ik denk dat dat het is. Want Sinterklaas, daar zit geen nationale feestdag aan vast. Het is wel een nationaal feest, landelijk feest. Er wordt overal op heel veel plekken gevierd en zo. Maar het is geen vrij. En wat heel mooi geïllustreerd eigenlijk ook... dat hier speelt dus ook de financiële kant ook een belangrijke rol. Want met 4 en 5 mei... Daar 4 mei, de dodenherdenking is 8 uur 's avonds. Ja, oké, okay, duidelijk zaak. Daar hoef je geen vrij voor te geven. Maar 5 mei, is toch wel, als je ziet hoe belangrijk de hele oorlog nog is... en de hele discussies erover. Maar vanaf het moment dat Nederland bevrijd was... is de discussie begonnen over of 5 mei wel of niet een nationale feestdag mocht worden... of zou kunnen worden... En omdat het bedrijfsleven of de werkgevers waren daar eigenlijk op tegen. Dus het is een typisch Nederlandse oplossing. 1 keer in de 5 jaar vrij. Hè? Dus voor een hele lange tijd. Ik weet eigenlijk niet precies hoe de stand van zaken nu is. Maar dat laat zien dat dat weinig genereus is. Er wordt nu echter misschien nog wel een andere nationale feestdag in de maak. En dat is eigenlijk de viering van de afschaffing van de slavernij... op Ketikoti op 1 juli. Ja, dus dat zou...
Ik krijg een beeld van toch al een best een soort strenge feestdagcommissie... die in een hoog gebouw ergens beoordeelt... welke feestjes we eigenlijk allemaal mogen vieren... en of ook wel vrij mogen en dat soort dingen.
Nou, dit lijkt dus het polderlandschap, hè? Ja, waarbij mooi, dus eigenlijk de... alle partners, maatschappelijke sociale partners... aan tafel zitten en met de kabinet, de parlement, met de kamersleden onderhandelen over wat er wel en niet... Want iemand kan een motie indienen, maar dan wordt in de achterkamertjes... wordt dan gekeken of de achterban ermee eens is of niet. Hè? Ja.
Ik heb een vraag, ik heb nog een vraag. Ik heb een paar vragen. Ja. Wij vieren binnenkort ons lustrum met Radio Swammerdam. We zijn dan 15 jaar.
Ja, 15. Ja.
Wauw. Gefeliciteerd alvast.
Dankjewel.
Wanneer is dat precies?
Dat weet Emmerans.
Het lustrum of de verjaardag? Verjaardag weet ik niet precies eigenlijk.
3 juni of juli?
Ja, 3
juni. Something like that.
Komen we straks op terug. Mijn vraag gaat eigenlijk over iets anders. Wat nou als ik een nationale Swammerdamdag wil invoeren?
Ja.
Bij wie moet ik dan langs? Wat moet ik doen? Als ik een eigen feestdag wil maken.
Ja, nou volgens mij, kijk, laten we zeggen op officieel, nationaal, formeel nationaal niveau, hè, dat men daar dat dit in de wettelijk geregeld gaat worden, dat gaat hem niet worden.
Oké, maar stel
je voor je wil dat.
Ja, heel graag.
Ja, het punt is eigenlijk met dat claimen van dat gaat over de tijd, komen we weer terug bij de tijd, dat gaat om het claimen van de publieke tijd. Dus dan moet je een goede campagne opzetten en met heel veel duidelijkheid duidelijk maken dat, jawel, 3 juni of wat
ik
er ook.
Ik heb het net gecheckt, 3 juni vieren wij.
Is dus nationale Swammerdam, Radio Swammerdam dag. En dan gaat het erom dus dat je dat zo goed in de markt zit, zullen we maar zeggen. Dat via sociale media en wat het betekent. Je moet ook invulling geven waarom dat belangrijk is, waar dat over gaat. Namelijk bijvoorbeeld, ik weet niet precies waarom het gaat over de goede radio... He, dat naast al die andere media een belangrijk medium blijft.
Mm-hmm.
En dan komt het bijvoorbeeld op zo'n kalender.
Ja, je hebt een kalender bij je?
Ik heb een kalender bij me. Ja, dat is eigenlijk een gewone... Nou, dat is ook een interessant fenomeen. WC-kalender, verjaardagskalender. Zoals heel veel Nederlanders die op de WC hebben hangen. Dat wordt ook altijd gezegd, dat is typisch Nederlands. Ik denk het ook. Dat laat zien hoe belangrijk in Nederland de verjaardag is. Hè? Want daar schrijf je dus de verjaardag op. En dan betekent dat dus, omdat iedereen naar de WC gaat, heb je nooit een excuus om te zeggen, ik ben je verjaardag vergeten. Hè? Dus zo, er zit wel echt iets dwingends achter.
Ja.
Het is eigenlijk een levensloopcyclus kalender vaak, want mensen zetten dan ook wel op wanneer iemand overleden is of een geboorte.
Ja, een kruisje erachter.
Kruisje erachter, ja, heel ja. Trouwerij, alles.
Leuk.
Maar goed, mijn kalender is van ander kaliber. Want ik heb dus wel een gewone zo gekocht met al die dagen. En dan zet ik alle dagen op. Ja, dat is eigenlijk niet te doen. Van die er eigenlijk zo zijn in de collectieve publieke tijd. En het is een Fokken en Sukken kalender. Maar daar heb ik dus ook Fokken en Sukken plaatjes opgeplakt. Dus die beginnen is wel een goeie. Die zegt Fokken en Sukken zeggen, laten de natuur op zijn beloop. En dus, ze zeggen gewoon, ja. En als het Darwinjaar een succes wordt, komen er vanzelf allemaal kleine Darwinjaartjes. En aanstaande... dus maandag is het Darwindag, hè, 12 februari. Want dat was de geboortedag van Darwin.
Darwindag.
En, ja, dus eigenlijk zijn er dus krachten aan het werk. Die hebben gezegd, het is belangrijk om Darwin te gedenken. Dus we moeten een Darwindag hebben. En dat is een dag waar de natuur dan zijn loop moet laten. Dat soort dingen. Maar ik heb hier bijvoorbeeld, wil je voorlezen?
Nee, dus noem maar een paar.
Nou, of als we even gewoon toch... We hebben gehad, in elk geval is begonnen in februari de week. Je hebt dagen, weken, maanden
maand van de
en jaren. Ja.
Maand van de filosofie.
Maand van de filosofie.
Week tegen het pesten. Safer Internet Day, dat was 5 februari. Maar ik weet eigenlijk niet precies of dat nou... Sommigen worden gekoppeld aan bijvoorbeeld de eerste zondag van een dag. En dan schuift het. Of soms is het op een specifieke dag, zoals Darwindag. Nou goed, we hebben de rustdag van het mobieltje staat hier. Dat was op 6 februari. Op een dag, in elk geval bestaat dat. Internationale dag van de yoga. Hey.
Ja.
En de, ook nog de laatste dag. Ook valt dus van de nationale voorleesdagen. Was ook nog... warme truiendag valt ook altijd ergens in de eerste... Die staat hier een paar keer op, omdat het dus opschuift. En dan bleek dus op een gegeven moment dat het de tweede vrijdag in februari is, warme truiendag.
Oh.
Nou, Valentijnsdag.
Mm-hmm.
En dan hebben we nog hier de internationale dag van de moederdagen. De moedertalen viel in elk geval op een jaar in op 21 februari. En 22 februari, dag van het slachtoffer. Dit is alleen al de maand februari.
Jeetje.
En zie ik er ook tegenop om dat allemaal bij te houden. Je ziet hoe vol maart is. Yes. Jongen, het is verschrikkelijk.
Helemaal volgekast.
Ja, ja.
Oké, maar goed. Dan stel, ik hoef niet per se met Radio Swammerdamdag... maar naast het nieuwjaar en Koningsdag te staan.
Ja.
Maar ik wil wel op deze wc-kalender belanden.
Ja, ik denk dat je gewoon moet uitroepen.
Uitroepen.
Gewoon uitroepen. En dan zou je kunnen zeggen dat binnen de sectie van de tijd heb je dus... want dit is dus duidelijk landelijke tijd die we hier zien. En internationale, mondiale tijd. Want dan Darwinjaar is natuurlijk Darwin of Darwin Day. Sommigen zeggen is Darwin... Maar je kan maar zeggen, we hebben ook Amsterdamse tijd.
Ah,
ja,
een lokale feestdag.
En dan heb je een lokale feestdag hier. Zo moet je dat denk ik aanpakken. En dat is misschien een idee wat best wel breed kan aanslaan. Want dan komen er allemaal mensen met hun... zeggen, oh, doe ook dit en dat. En dan wordt het dus... Je moet wel oppassen, niet te vol wordt weer.
Maar als ik het een beetje handig aanpak... dan gaan dus de mensen zelf aan de haal... met wat voor,
met de tijd.
Met voor invulling ze willen geven aan Ruiters van Maardamdag, 3 juni.
Bijvoorbeeld, ja.
Misschien gaan ze kopen binnenkort zijn allemaal radiootjes te kopen in de HEMA.
Ja, chocoladeradiootjes.
Chocoladeradiootjes.
Kan bijvoorbeeld, het punt is namelijk, je moet namelijk
radiohappen op straat.
Radiohappen, ja. Heel goed, want het is heel belangrijk dat je er ook allerlei praktijken, handelingen aan verricht. Mensen moeten iets leuks doen of zo, iets lekkers. Er moet iets zijn waarvan men zegt, dit kunnen we doen. En dan komen we nog op een allerlaatste belangrijk punt in verband met de tijd. Dat is namelijk het element van dat je je op verheugt. Dus eigenlijk is het zo, zo'n feestdag, hè, dat kan niet zomaar uit de lucht vallen. Als het nu in de krant zou staan, straks, we komen thuis. Heden kerst.
Heden.
Wat krijgen we nou?
Heden kerst.
Dat kan dus niet. Hè? Dus, dus eigenlijk dat verheugen... Hè, en of je er tegenop ziet of niet. Maar in elk geval iets dat men zegt van ja, oké, het komt eraan. Dus dan moeten we die kerstboom gaan kopen. En dit en dat tijd reserveren. Met wie gaan we afspreken? We willen niet alleen zijn met kerst. Dus allerlei dingen gaan er dan in werking in het hoofd. Omdat iedereen eigenlijk weet wat er met zo'n dag komt. En dat is de kunst voor de Radio Swammerdamdag. Dat een aantal praktijken, die waarvan denk ik, hartstikke leuk. Dan krijgen we weer openbare radio maken op het Museumplein. Ja. Ik zeg maar wat.
Ja. En elkaar allemaal voice memo's sturen.
Voice memo's.
Via WhatsApp. En allemaal een wetenschapper interviewen. Wetenschappers krijgen het heel druk.
Oh, dat is ontzettend goed, ja. Nou, want het is wel fijn als de... als wetenschappers hun stem kunnen laten horen. Want er is natuurlijk, zit ook in een tijd waarbij eigenlijk het wetenschap, en zeker geesteswetenschap, sociale wetenschappen, vanuit een vanuit populistisch rechts best weggedrukt worden. Hè? En ook negatieve sfeer is wat dat betreft. Mm-hmm. Dus wat dat betreft hebben we het ook nodig om ons te laten zien en horen in de wereld.
We hebben de wetenschap wel mee, denk ik.
Zeker, absoluut.
Ja. Nou. Ja, ik ben er zeker graag van de partij dan.
Mooi. 3 juni is ons in ieder geval Amsterdamse, of in ieder geval Bakhuis de Zwijgerse Radio Swammerdamdag. En dan gaan we daarna uitbreiden naar Amsterdam en daarna Manhattan en daarna de wereld.
Ik vind het fantastisch.
Mondiaal
Swammerdamdag.
Ambitie, uitvergroting, wat zeg ik?
Ja, precies. Met het oog op de tijd, ik wil je van harte bedanken, Irene Stenks, voor de 3 wetten van tradities die je hebt, die ons hebt uitgelegd. De duiding van de verschillende feestdagen, waar komt het vandaan? Mijn co-host Emmerans Kaptein, dankjewel voor je aanwezigheid en je scherpe vragen.
Ja, ik had alleen nog even een hele korte vraag aan jou. Ga jij iets doen op Valentijnsdag?
Heel goed van je.
Ja.
Ik ga deze aflevering terugluisteren. Nee, ik heb geen plannen, nee.
Oh.
Ja. Dat is ook wel grappig. Ik heb me zo met deze aflevering bezig gehouden. Dit is mijn invulling aan Valentijnsdag.
Fantastische bijdrage aan deze viering. Ja.
En met een beetje geluk, over een paar jaar doet iedereen dit op Valentijnsdag. Radio maken. Ook bedankt aan de techniek. Ik kijk naar Daniel. Dikke duim. Dan gaan we nu naar de eindtune. En dan wens ik iedereen nog een hele fijne dag. En natuurlijk veel plezier op Valentijnsdag.